We zijn u toegekomen aan de tijd die u ons hebt gegeven voor de prediking. Heer, in u zijn we dan allemaal. Ikzelf, Heer, die worstel met mijn oude natuur, die altijd weer strijdt tegen het woord van God, maar tegelijkertijd in de vreugdevolle zekerheid van het geloof, Heer, u en de gemeente mag dienen, en anders niet. Maar daarvoor, Heer, hebben wij allen de zalving van uw geest nodig. Spreker en hoorders. Spreker, Heer, ik, dat ik niet die woorden zal spreken die u niet wilt, of die niet gehoord moeten worden. Maar ook tegelijkertijd niets achterhoudt van wat wel gesproken moet worden. En wij allen, ook ikzelf daarbij, dat het in ons hart weer mag doordringen. Diep. Heer, en dan zullen we misschien over een anderhalve dag of een week de hele preek niet meer kunnen onthouden. Maar dat wat u in onze ziel bewerkt daardoor, vanuit het woord, Heer, dat het ons weer meer en meer zal groeien naar het beeld van onze geliefde verlosser, Jezus Christus. Mag u ook, Heer Jezus Christus, door de leiding van uw geest, vanmorgen hierin centraal staan. Amen. Zo het lezen, Psalm 14. U bent van mij gewoon dat ik gewoon doorga in de psalmen te preken. En vanmorgen zijn we aangekomen bij Psalm 14, bij de genade van onze Heer. Voor de koorleider van David, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er ook één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis? Al die bedrijvers van ongerechtigheid die mijn volk opeten, al aten zij brood. De Heere roepen zij niet aan, daarover valt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardig geslacht. Het voornemen van de ellendige kunt gij wel beschamen, maar de Heere is zijn toevlucht. Och dat uit Sion Israëls redding daagde, als de Heere een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Weet u, lieve broeders en zusters, we zijn al meer dan 5 jaar onderweg. En aan het begin dat we de gemeente begonnen, toen zijn we door die theologie heen gegaan. Weet u het nog? In de diensten, door heel Marcus heen te prediken, op de Bijbelstudies waar we de thema's, rechtvaardiging, zonde, wie is God, wie is Jezus en zoveel meer, hebben doorworsteld. Maar hoe snel vergeten we weer? Oh ja, als we deze psalm zo lezen, dan zeggen we, ja, dat weten we. Dan heeft Paulus het ook over in de Romeinenbrief. En zeggen, ja, oh ja, dat weten we en we gaan weer verder. En we gaan weer verder, want dat weten we al. Lieve mensen, het woord van God is geen statische, exacte wetenschap. De stelling van Pythagoras kunt u uit uw hoofd leren. En toepassen als u meetkundige berekeningen moet doen. U kunt eventueel spreekwoorden uit uw hoofd leren, en dat wordt dan ook alweer statisch. Wij hebben zo'n Duits kalendertje op onze ontbijttafel staan in de keuken, gekregen van de familie in Stuttgart, een christelijk kalendertje. En daar staat er elke maand zo'n spreuk op. En dit keer is hij van Bonhoeffer, de Duitse theoloog, de Tweede Wereldoorlog. En ik zal het maar in het Nederlands zeggen. En daar staat dan van de grootste fout die een mens kan maken, is altijd bang te zijn om fouten te maken. Die kun je uit je hoofd leren. Dan zeg je, ja, daar zit waarheid in. Dat is waarheid, maar we vergeten zo vaak. Vandaar deze psalm vanmorgen. Heel rustig. We kijken wel vanmorgen hoe ver we komen. En ook geen lange inleiding vanmorgen over de psalm. Alweer niet bekend wanneer hij David deze geschreven heeft. Maar er is een klein verschil. Of misschien eigenlijk gezegd een heel groot verschil met de vorige twee psalmen en met zoveel heel veel andere psalmen. Want het valt ons op, als we al verder kijken naar psalm 15, daar begint de psalm met het woord Heere. 16, bewaar mij, o God. 17, hoor Heere, enzovoort. Zoveel psalmen beginnen met God, met de Heere God. Maar deze niet. Deze psalm begint anders. Deze psalm zegt de dwaas. En pas komt God in het tweede zinnetje aan de orde en dan ook nog eens negatief. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou ja, zeggen wij, dat is pas dwaas. Want wij hebben 5 jaar zijn we onderweg als gemeente en misschien al daarvoor al veel andere, langere tijd in andere gemeentes. Wij zeggen, ja dat weten wij, dat is pas dwaas als je zegt als er is geen God. Maar dan zijn we er toch niet. Als we zeggen, dit is een absolute waarheid. Dan zijn we er toch nog niet. Want als we deze woorden maar eens oppervlakkig zo benaderen en beoordelen, dan komen we al heel snel tot die hele kutje. Ja, en dat is dan een dwaze conclusie eigenlijk. Dan komen we tot een korte uitspraak. Oh ja, oh, dus in de tijd van David waren er dus ook al wat atheïsten. Mensen die zeggen, letterlijk zeggen, dat er geen God is, dat noemen wij een atheïst. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen of er werkelijk een atheïst bestaat. Ik denk het niet, maar daar gaan we maar niet over in, want een echte atheïst gelooft altijd nog in zichzelf als God. Maar wat vind je, dat dat het enige wat we dan in deze eerste aanvang van deze psalm vinden, dat David, in de tijd van David, er dus blijkbaar ook een aantal atheïsten waren. Bedoelt David dat? Een klein groepje criminelen, als we kijken naar het laatste deel van het eerste vers, zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, was er een klein groepje misdadigers, criminelen, die ook in de tijd van David leefden. Het is anders. Het is anders als we al eventjes doorlezen naar de versen 2 en 3. Is het anders. Want er staat niet hier in vers 1... dat de dwaas zegt, er zijn geen goden, met een kleine letter. Maar de dwaas zegt, er is geen God. Heel dat Oude Testament, en ook in de tijd van David, vinden we eigenlijk een situatie geschilderd, dat er eigenlijk nauwelijks mensen waren, misschien zelfs wel bijna niet één, die niet in één of andere God of goden geloofde. In heel dat Oude Testament wordt ons een beeld geschilderd van Israël en de omliggende volken. Van een volkeren die wel, om het dat woord maar voorzichtig te gebruiken, religieus waren op een of andere manier. Ze hadden allemaal goden. Dan moet u maar eens teruggaan naar het boek Jona. Als Jona dan op dat schip stapt en die komen in die storm, dan lees je dat die bemanning, dat was een gemeleerd gezelschap, die kwamen er hier en daar en overal vandaan. En iedere stad en iedere plaats had zo zijn eigen goden, dat ze dan in de nood raken en dan bidden ze allemaal tot hun eigen goden. Allemaal. Ze waren wel goden. En waar leidde dat toe? Om er maar eens een paar te noemen, de meest vreselijke goden, de Moloch, de Baal. Hier spreekt David niet over goden, dat er mensen zijn die niet religieus zijn, die niet op een of andere manier een god aanbidden. Nee, hij spreekt hier dat mensen dwaas zijn die zeggen dat de God van Abraham en Isaac en Jacob, de schepper van de hemel en van de aarde, niet bestaat. De God die zichzelf bekend heeft gemaakt, al in Exodus 20 vers 1 tot 3, waar we dan lezen, toen sprak God, de Yahweh, de eeuwige, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is één. En dan vinden we deze God, die telkens weer zijn verbonden sluit. Verbonden die in het Oude Testament, die heen wijzen naar Jezus Christus, die als het ware nog als een gesloten boekrol zijn, en aan de buitenkant staat geschreven, een eeuwige belofte door God gegeven, maar waar de oudtestamentische David dat ziet, maar als het ware nog die boekrol gesloten zit, en ook David is niet waardig om die zegels te verbreken, dat moet wachten tot de tijd dat Jezus komt. Het Oude Testament staat vol met beloften, als een verzegelde belofte, over die God gaat het. En iedereen die op een of andere manier afgoden naloopt en afgoden aanbidt, zegt in feite in zijn of haar hart: er is geen God. Want God zegt: buiten mij is er geen God. Dus zodra, en dat moeten we ons maar eens ter harte nemen, ook in onze levens die we leiden, wie is er God in ons leven? Op het moment dat je ook als een afgod naloopt, dan zeg je eigenlijk al van: er is geen God. Gij zult geen andere goden die geen goden zijn voor mijn aangezicht hebben. En nog erger wordt het. Nog erger wordt het als we weten, zoals ik daarnet al zei, dat heel die schrift, heel het Oude Testament, ook David, in zijn psalmen, in zijn woorden, als het ware getuigt van de komende Christus. Ja, de boekrol is nog dicht. De zegels zijn nog niet verbroken. Maar ze getuigen van de komende Christus. Het is deze God die voortdurend, vanaf de val van Adam tot en met David en daarna, voortdurend zegt: Christus, Christus komt. En zodra een mensenkind zegt: er is geen God, is hij de grootste dwaas op de wereld. Want dan wijst hij niet alleen de Yahweh van het Oude Testament, de God, de Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob af. Maar wijst hij ook zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, af. En verklaart hem als niet bestaan. En die uiterlijke tekenen aan de oudtestamentische gelovigen gegeven, brachten door Gods genade, bracht dat geloof in hun hart. David schrijft dit uit geloof. We kennen die tekst uit Hebreeën 11 nog wel, hè? Jean heeft een lange tijd geleden ons vanaf hier deze plaats ons geprobeerd die te leren. Het geloof uit Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid, de dingen die men hoopt en de bewijs, de dingen die men niet ziet. Maar daarna volgt in Hebreeën meteen vers 2. En luister goed. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. En als we dan die tekst uit Hebreeën 11 vers 1 eens kijken, dan spreekt de schrijver hier over David, over Abraham, over Isaac, over Jacob, over Jesaja, Jeremia, Daniel. Want zij hadden de zekerheid van de dingen die ze hoopten. En ze hadden het bewijs van de dingen die ze nog niet zagen. Want die zegels waren nog dicht. Maar David gelooft het. En dan zegt hij: een dwaas is het. Een dwaas is het die zegt: er is geen God. Vers 1b. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, dat klopt. Al in die tijd van David. De Moloch. Dat was een afgod. Het vreselijke is dat ook in de tijd van Manasse, dat het Israël, het verbondsvolk, het volk van God, het uitverkoren volk, de Moloch ging dienen. En bij de dienst aan de Moloch werd van tijd tot tijd werden de ritueel, en houdt u vast, kinderen geofferd. Begrijpen we dan een beetje, als een dwaas in zijn hart zegt, er is geen God, wat daaruit voort kan komen? Welke gruwelijke misdaden daaruit voort kunnen komen? Oh ja, zal het meeste van de mensen wel zeggen van, ja, zo zijn wij niet. Dat doen wij niet. Zo erg is het met ons niet gesteld. Maar ze vergeten dat God almachtig de ketting van het kwaad dan nog vasthoudt. En voorkomt dat mensen die zeggen er is geen God gruwelijke misdaden gaan plegen. Maar als God die ketting iets laat vieren, ver laat vieren, verder laat vieren. Daar horen we toch alle dagen over het nieuws. Zijn die moordenaars, die vrouwenverkrachters, die kinderverkrachters. Is Poetin slechter dan ons? Dan de andere mensen? Nee. Nee. De beide wereldoorlogen, we herdenken dit jaar dat het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog, genaamd de Grote Oorlog, uitbrak. En nog altijd ploegen mensen in België de mosterdgasgranaten op. Honderden soms tegelijk. Dan zie je wat er gebeurt. Als de mens zegt, er is geen goed. Vers 2 en 3. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen ontaart er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Niemand die goed doet. Paulus schrijft dat ook in Romeinen 3 vers 10 tot 12. Waar hij deze woorden citeert. Exact citeert. Paulus schrijft dat. Maar David onttrekt zich niet. Want voordat deze twee versen beginnen. Staat er dan toch heel duidelijk aan het einde van het eerste vers. Niemand is er die goed doet. Niemand is er die goed doet. David sluit zichzelf niet uit. Excuseer. God, de Heere ziet neder uit de hemel. Maar de eerste gedachte die bij mensen opkomt, misschien ook wel bij ons, is wel weer zo vaag. Is God dan niet alwetend? Weet God niet zeker of er misschien toch nog eentje is? God kijkt constant vanuit de hemel op de mensenkinderen. Dat is niet alleen maar even toen David deze psalm schreef. Maar is God dan altijd maar aan het zoeken? Aan het zoeken over het hele wereld rond? Omdat hij toch niet zeker weet of er misschien nog eentje is te vinden? En hij kijkt neer. Hij kijkt neer op de mensenkinderen en hij zoekt. En welke maatstaf gebruikt God dan om te zoeken? Welke verzachtende omstandigheden heeft hij misschien? De man naar Gods hart, David misschien? Dat de Heere zegt, nou ja, dat benadert het al aardig. Daarmee kan ik wel mee uit de voeten. Nee, Gods maatstaf. Als hij deze tekst toepast, dat David hier schrijft en God neerziet op de mensenkinderen, dan is de maatstaf hij zelf. Dat is de maatstaf. Er moet een mens gevonden worden die gelijk is aan hem. Heilig, goed, onberispelijk, machtig, almachtig, eeuwig. En dan begrijpen we die tekst dat er niemand is die goed doet. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. En er is niemand die goed doet, zelf niet één. Gaat u eens mee naar Markus 7, naar de woorden van Jezus. Al langere tijd geleden is het dat we daar de predikingen over gehoord hebben. Maar Jezus verdiept deze woorden enorm. Markus hoofdstuk 7, vers 20 tot 23. Luister naar Jezus, lieve broeders en zusters, om nog eens vanmorgen op een eenvoudige manier dat tot ons door te laten dringen, wat de psalmist, wat David hier schrijft, dat het niet een idee van David is, want hier spreekt de Zoon van God. De zegels zijn geopend. Luister naar Jezus. En hij zeide, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al deze slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Zijn we weer eventjes terug bij af? Begrijpen we wat de woorden willen zeggen, wat Jezus zegt? Maar binnen die toepassing van de woorden van vers 2 en 3 uit de psalm, en heel voorzichtig vanmorgen, ik wil niets al inlichtkunde doen, is er nog iets anders te ontdekken dan alleen maar die vaste constatering die we hier lezen, welke Paulus verwoordt in de brief van de Romeinen, welke Jezus, wat we net gelezen hebben, zo treffend neerlegt, als het daarmee was geëindigd, alles, die constatering. Dan volgde het oordeel tot de hel, voor ook voor ons. Maar er is iets meer. Heel voorzichtig vanmorgen. Ik wil niet te ver buiten de tekst gaan. Maar God trekt een conclusie. God weet het. Zelfs niet één. En God wist het hoor. En God was niet onmachtig en onwetend om een onderzoek te moeten instellen. Maar we vinden hier Gods rechtvaardigheid naar de mensen toe. Hier wordt duidelijk een bepaalde volgorde. En misschien kunnen we dat het beste doen naar die mensen toe. Eigenlijk kun je het zeggen van God doet dit voortdurend zodat geen enkel mens ook maar een enkele verontschuldiging zou kunnen hebben door te zeggen, maar Heer God, u heeft nog niet goed genoeg gezocht. U moet eens, heeft mij nog niet bekeken. Het beste kunnen we dat voorstellen met een heel gewoon voorbeeld. Een maatschappelijk voorbeeld binnen de democratische rechtspraak. Als de misdadiger is opgepakt, na het plegen van een misdaad, en gelukkig gebeurt dat vaak genoeg, en het moet komen tot een rechtspraak en tot een veroordeling, dan moet er eerst een grondig onderzoek gedaan worden. Alle feiten moeten op een rijtje gezet worden. We horen dat wel eens voor het nieuws, dan is er weer wat vreselijks gebeurd. En dan komt het Hof van Assisen, heet dat zo, en dan wordt er een onderzoekteam opgezet, rechercheurs en zo, om de misdaad te onderzoeken, de misdadiger te verhoren. En er komen psychiaters aan te pas. En pas als dat helemaal is afgerond, dan volgt de rechtspraak. En in dit land kennen we dan de jury. En dan volgt uiteindelijk de veroordeling. Grondig onderzoek, zodat de misdadiger geen enkele reden meer heeft om zijn misdaad te ontkennen. Dit, als we dit lezen, en het is nog verzegeld in de tijd van David, toont God de noodzaak aan een verlosser. Geest Gods onderzoek volmaakt. En dan zegt David hier, niet één is in staat om het probleem op te lossen. God vindt niemand die het probleem kan oplossen. Want, daar gaan we vanmorgen niet zo ver op in de versen 4 tot en met 6 schemert er iets van een rechtvaardig geslacht, van een ellendige die zijn toevlucht neemt tot de Heere. Een rechtvaardig geslacht. We hebben toch gelezen daarnet dat die er niet is? Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus. Zelfs niet één. Hier schemert iets door van, weet je, de boekrol in de tijd van David is nog dicht, maar alleen al, het is zo'n hele dikke boekrol, hè? Zo'n hele grote, die moet je maar eens kijken in het Joods museum. En aan de buitenkant staat het vol met prachtige beloften. Staat het vol met heerlijkheid van Christus. Van Gods barmhartige genade die komen gaat. Maar de zegels die zijn nog dicht. En David, oh wat zou die graag misschien die zegels willen openbreken. En zeggen, oh nee, maar David zegt, nee Heer, ik ben niet waardig. Want ik hoor bij die allen. Ik ben niet waardig om die zegels te openen, Heer, dat bent alleen U. En dat gaat komen. Alleen al in deze woorden, als God zijn onderzoek heeft gedaan, en nog doet en zal doen, totdat de heerlijkheid komt, die zal altijd weer zeggen van, het is er niet één, er is een verlosser nodig. En in de tijd van David, zegt David, ik zie aan de buitenkant van de boekrol. Aan de buitenkant van de boekrol, als ik dit, God mij dit heeft geopenbaard, zie ik maar één ding, God. We hebben nood aan een verlosser. En een klein rustpunt vanmorgen, ik zie dat ik nog tijd heb. David, de man naar Gods hart. Abraham. Daniel, waarvan de schrift zegt, dat de Heer zegt tegen Daniel, gij geliefde man. Jesaja, wiens lippen aangeraakt werden met die vurige kool. Habakkuk, Maleachi. Wie van hen was waardig om die zegels van de oud-testamentische beloften te verbreken? Oh, als een voorbeeldje, zomaar even tussendoor. Een voorbeeldje, de Bijbel, over waardig zijn. Gaat u eens mee naar Openbaring in hoofdstuk 5. Openbaring hoofdstuk 5. Vers 2 tot 4, eventjes maar. En daar hebben we Johannes. Oh, de geliefde apostel van Jezus. Oh ja, die zegels zijn nu verbroken. Jezus is gekomen. Ja, maar hier hebben we Johannes. En leest u maar mee met Johannes. En ik, dat is Johannes, zag een sterke engel die met luider stem uitriep. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik, Johannes, weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die zelfs in te zien. En hier hebben we David. Ja, Heer. Doordat hij dit neerschrijft, door Gods genade, zegt David ook, o God, niet één. We hebben de nood aan een verlosser. Ja, zegt God, dat is zo. Wijs mij er maar één aan, onder jullie. Nee, Heer. Dat kunnen we niet. Want in het grond van ons hart zijn we allemaal dwaas. Dwaas. Allemaal. En als u de remmen niet ophoudt, gaat het echt mis. Ja. O God, wie dan wel? Wie dat wel? O, we horen Jezus spreken. Ja, nu zijn er al een paar zegels van die boekrol geopend. Jezus is gekomen. En wat doet Jezus voordat de hele boekrol wordt uitgerold aan het kruis van Golgotha? Wat spreekt hij voor het kruis in Marcus? Voor het kruis. Niemand. Gaat u eens met mij naar Genesis 22, zo'n bekend gedeelte. En daar wordt het eigenlijk neergeschreven. In een paar, in twee teksten. Genesis 22, vers 7 en 8. Waar Abraham zijn geloof wordt op de proef gesteld. En dan lezen we in Genesis 22, vers 7 en 8, een gesprek tussen vader en zoon. Tussen Abraham en Isaac. Toen zij aan de plaats die God hen... Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham, en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen al. Isaac mocht leven. Jezus niet. Jezus sprak. Marcus 7, vers 20 tot 23. Jezus zette de puntjes nog eens op de i. Jezus zegt niet tot de scharen, gaan jullie eens mee naar Psalm 14, die hadden ze toen ook al. Jezus zegt niet tot zijn discipelen, die op dat moment aanspreekt. Dat is David, hè. Zo erg is het niet. Nee hoor. Beste 12. Ah ja, oh ja, 11. Die ene, daar geldt het niet voor. Maar jullie is het anders. Want ik heb jullie uitgekozen omdat mijn hemelse vader er toch 11 heeft gevonden. Voor wie de psalm niet geldt. Nee, zegt Jezus. Ja, Jezus heeft die 12 uitverkoren. En uitgekozen. Maar Jezus zegt ook niet tegen hen van. Daar horen jullie nou even net niet bij. Misschien hebben die 12 dat wel eens het idee gehad. Weten we niet. Raakt het ons hart? Ook na 5 jaar? Raakt het ons hart opnieuw? Ons totale onvermogen om te voldoen aan Gods onderzoek, Gods onderzoek waar Hij zelf de norm is. We hebben ook in veel Bijbelstudies het gehad over God. Dat is geen dode theologie. Daarmee wordt bekend wie God is, hoe Hij zich openbaart in zijn woord. Dat is de norm. God zelf. Jezus spreekt nog voor het kruis. Nog eens. De waarheid die boven komt na onderzoek. De woorden van Jezus, die tonen nog meer, nog veel meer, nog intenser aan zijn toehoorders van toen en aan de wereld van nu. De noodzaak van een verlosser, waarin God zelf moet voorzien, omdat er niemand is. Niemand. Om de uitverkorene dwazen te redden, zegt Paulus niet in de brief van de Efeze in hoofdstuk 2, zo waren wij allemaal. Voordat we redding en genade vonden. En Paulus zo indringend in de Romeinenbrief, en wat zou het vreselijk zijn geweest als Paulus zijn brief aan de Romeinen geëindigd was met alleen maar dat te zeggen, die volle waarheid. Maar als je dan de Romeinenbrief doorleest, tot en met hoofdstuk 8, dan breken de zegels open. De zegels waar David zo stond. O Heer, ik ben niet waardig om deze zegels te openen. Jezus kwam. God zelf. Voorzag. In zijn zoon. Dwazen. Die gered worden. Door die ene. Jezus was mens. Ziet u zich voor zich? Hij wandelde op aarde en nog altijd gaat Psalm 14 door. Toen Jezus op aarde wandelde en mens geworden was, was het nog altijd dat de Heere nederziet uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. En toen was er. Maar één. Maar wat voor één? Eén die waardig was om naar Golgotha te gaan. En toen hij stierf. Braken de zegels open. Het voorhangsel schuurde van boven naar beneden. Je moet het zo zien, dat hing daar. En niemand was waardig om het voorhangsel te scheuren, om te verwijderen. Niemand. Alleen die ene. Weet u, het is volbracht. De ene die waardig was, scheurde de zegels open. En het heil kwam tot de mensen. Oh nee, we zijn nog steeds dwazen van tijd tot tijd. Maar we worden niet meer door God als dwaas aangezien. Om die ene, zijn offer, zijn we vrijgekocht van de dwaasheid. Dit moet ons tot jubelzang brengen. En niet alleen hier op de zondagmorgen. Maar dit moet ons buigen en zeggen, Heer, voor mij is de zegels verbroken. Eddie, zij dicteerde of declameerde een oud lied. En telkens kwam die vraag, wat heeft u gedaan? Mag ik u vragen? Wat heb u gedaan voor het heil? Als u van de week iets vindt, mail het mij. Ik hoop dat mijn mail wat dat opzicht betreft leeg blijft. Want als u zegt van ja, ik heb voor mijn redding en verlossing er al zelf iets voor gedaan, kom ik bij u op huisbezoek. En herhaal ik deze preek. Goed, Eddie, dat je die vraag zei en het vraagteken liet staan. Niets. Maar nu bent u gered. Bent u gered? Bent u gered? Bent u in uw hart geraakt wat de psalmist, wat David hier zegt, wat Jezus zegt, wat Paulus zegt? Dan is er maar één ding, Heer. Dank u dat u mijn dwaasheid gedragen hebt op Golgotha's kruis. Maar nu is goed om deze vraag wat retorisch te maken. Door te zeggen, maar Heer, wat kan ik door uw genade nu voor u doen? Dat is weer een vraag. Heer, toon mij op welke plekken ik in mijn leven andere dingen boven u zet. Onderzoek je hart totdat je dag komt dat je naar huis toe gaat. Vraag de Heer om je langzamerhand, ons allen langzamerhand telkens zeggen, ja, dit is toch iets wat ik belangrijker vind dan mijn verlosser. Mijn verlosser. Mijn verlosser. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En het gaat diep, mensen. Het betreft alles wat we boven Jezus zetten. Alles wat we boven Jezus zetten. Onze verlosser. We gaan nog even naar vers 7, want zomaar een extraatje. Och, dat uit Sion Israëls redding daagt u. Als de Heer een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen, Israël verheugen. Slotgebed van David voor Israël. Voor Israël. David besefte zo en ten diepste dat zijn boodschap uit de psalm niet voor de heidenvolken alleen was, maar ook voor Israël. David besefte zo in en in diep dat ook alle Israëlieten dwaas waren en een verlosser nodig hadden, zo brood nodig. Israël, die haar verlosser verwierp, daar valt veel over te zeggen, doen we vanmorgen niet. Maar in Davids eindgebed is er weer die verzegelde boekrol over zijn volk, over Israël, die verzegelde boekrol dat hij zegt, o Heer, laat toch uit Sion komen, die verlosser die ook een keer zal brengen in het lot van zijn volk. Ja, daarover schrijft Paulus later in de Romeinenbrief in hoofdstuk 11, want ook in de komst van Jezus, in zijn kruiswerk en opstanding, zijn ook die zegels verbroken. En mogen we lezen dat het gebed van David, ook al ligt dat nog in de toekomst van nu, dat het gebed van David, dat het verhoord zal gaan worden. Daar dat de Heer een keer zal brengen in het lot van zijn volk, zijn uitverkoren volk. Maar niet zonder de verlosser. Nee. Niet zonder Jezus Christus zal de profetie van Israël, maar de profeten, lezen ze maar eens door, het komt elke keer weer terug. Dat Israël, ooit Israël, als Jezus komt, dit zal vinden, dat er een keer zal gekomen in het lot van het volk Israël. En dat dan Jacob zal juichen en Israël zal zich verheugen. Waarin? In hun verlosser. Jezus Christus. Amen. Wat een hoop voor Israël. Is het hoop van het huidige Israël. Is de hoop van de staat Israël nu gericht op Obama? Op Amerika? Op de gigantische gasvelden die onder Israël liggen? Op hun president? Op hun democratie? Op hun kernwapens die ze hebben? Op vrede in het Midden-Oosten? Nee. Jezus Christus alleen. Laten we vanmorgen eindigen met een lofzang uit de Bijbel. Om de Heer te loven en te prijzen. Maar voordat we dat doen. U kunt dat straks meelezen uit de Bijbel. Als u al bent wedergeboren. Als u erkend hebt dat u een dwaas was. En nog een dwaas bent tussen haakjes. Als ik de week achter mij terugkijk, dan zeg ik tegen Anke, ik heb weer veel tijd verpeuterd. Dus als ik tijd verpeuterd, dan ben ik dwaas bezig geweest, zonder meer. Dat we allemaal wel hebben. Maar bent u al gered? Jongelui. Soms lees ik wel eens een preek van een dominee in Nederland, tuinier. En altijd weer in zijn preek, dan zegt die jongelui, kinderen, jongelui, zijn jullie al wedergeboren? Heb je al gebogen voor Christus? Heb je beseft dat hoe jong je ook nog bent, dat je een dwaas bent? Zo ja, buig en kom tot hem. Jezus zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Waarvan? Van je dwaasheid. Niet van je zere benen, of je moeilijke studie die je achter in de week hebt gericht, of je examens. Daar zegt Jezus niet van, kom maar tot mij, omdat je vermoeid bent door je examens, door je schoolwerk. Nee, Omdat je vermoeid bent geworden, zegt Heer, ook ik niet. Kom tot hem. Buig. En lees dan mij. De lofzang. Verder uit Openbaring hoofdstuk 5. Als Johannes heeft gehuild. Als Johannes heeft geweend. Oh nee. Ook wat de toekomst betreft. Als er nog een boekrol gesloten is. Waarvan we later lezen wat er al in staat. Mooi hè. Dat is als je later leest in de Openbaringen. Dat je al leest wat er in die boekrol staat. Die boekrol is in de werkelijkheid, in de uitvoering, in de toepassing die komen gaat, nog gesloten. Maar Johannes weent, omdat er niemand waardig is die de boekrol mag openen. En dan lezen we verder. En een uit de oudsten zeide tot mij, ween niet, ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda. De wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Amen. Wie is dat? Jezus Christus. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen, dit zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over de hele wereld. En het kwam. En het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich neder voor het lam, hebbende elken citer. En gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en uit elke taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon. En van de dieren en de oudsten. En hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luide stem. Het lam dat geslacht is. Is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zeeën en al wat daarin is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon gezeten is en het lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht. Tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden. Amen. En de oudsten wierpen zich neder. En aanbaden. Heer, en zo staan we hier nu. O Heer, gewoon onze lichamen die staan. Maar de oudsten stonden ook. En de oudsten wierpen zich neder. En dat hoeft niet letterlijk te gebeuren vanmorgen, Heer. Dat is niet nodig. Maar we zijn wel gaan staan. Jong en oud. Om te zeggen, Heer, dat we deze woorden hebben kunnen lezen. Als een lofzang naar de hemel. Als een gebed van de heiligen. Die naderen, die komen tot uw troon. Is alleen maar omdat u ons verlost hebt van onze dwaasheid. Louter genade in genade alleen. Maar niet, Heer, omdat wij nu weer de week in zullen gaan om ons weer prettig te voelen. Niet om ons weer verheugd te voelen en zo weer gewoon maar onze eigen gang te gaan. Maar omdat we verlost zijn tot uw verheerlijkte eer en glorie. Tot aanbidding en lofprijzing Niet alleen hier van deze paar uurtjes. Niet alleen woensdag op de Bijbelstudie. Niet alleen op de Bijbelschool. Niet alleen op de zondagschool. En vanmiddag op de jeugdbijeenkomst. En we bidden u daar wel voor, Heer. Maar heel ons leven in toenemende mate zal zijn tot uw eer en glorie. Alleen maar omdat u waardig was om de zegels, al de zegels te verbreken. Die van het oude verbond, waardoor het nieuwe verbond glorieus werd geopenbaard. En de laatste zegels aan het begin van een vreselijke tijd die nog komen moet. Maar wij hebben niet meer te vrezen. Wij zijn verlost. Bent u nog niet verlost? Je staat nu en komt tot Jezus. Amen.